Goedenavond. Goedenavond gemeente, hoort u wat? Nou ja. Goedenavond gemeente. Goedenavond gemeente. Hier aanwezig of thuis met ons meeluisterend. We weten ons in geloof verbonden met elkaar door het bloed van Christus. Voordat we zo op toonhoogte 97 gaan zingen, heeft de kerkenraad de volgende afkondigingen voor u. In onze voorbeden hebben we vanmorgen gedacht aan de heer Seboele, Floris van Egmondstraat 2. Hij is tijdelijk verhuisd naar de Heidentuin in Bilthoven. En we hebben gedacht aan de rouwdragende familie de Rie, naar begrafenis van zus, schoonzus en tante Beb. De kopij voor de graankorrel dient uiterlijk 4 april te worden ingeleverd. Meer informatie in de bazuin. Alle samenkomsten in de gemeente zijn afgelast in verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. De informatievoorziening vindt plaats door middel van het kerkblad de bazuin, de website en de mailcirkel. In deze dienst zijn geen collecten. Diensten van het woord. Vanavond gaat ons voor kandidaat E. Meijer uit Ermelo. En ter inleiding van deze dienst zingen we nu op toonhoogte 97. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde maakt. Die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in alle eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon te doen. Amen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dit schrijft Johannes aan het begin van het evangelie. En vanavond zullen wij zien dat deze heerlijkheid van Jezus zelfs zichtbaar wordt op het moment dat hij voor het diepste lijden staat. Wonderlijk zijn Gods wegen. Hij werkt zo vaak anders dan wij denken. En dat gaan we nu ook zingen in Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Ook deze avond willen wij ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Met de geloofsbelijdenis van de 12 artikelen. En als antwoord, als aansluiting daarop, zingen we Psalm 30, vers 3. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft. Geeft lof de Heer die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 3. Nadat wij ons geloof hebben beleden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Laten wij, voordat we het woord open doen, bidden om de verlichtende werking van de Heilige Geest. Heere, onze God in de hemel, almachtige Vader, dat hebben wij zojuist beleden. En daarom hebben wij zojuist ook u de lof toegezongen. Dank u wel dat we daar altijd mee door mogen gaan. Hoe onze omstandigheden ook zijn. Ja, zelfs als we in een omstandigheid zijn dat we een ogenblik beven. Heer, want we leven in bijzondere tijden. We staan hier in een kerk die grotendeels leeg is. Of we zitten thuis omdat we niet naar de kerk konden gaan. Het houdt ons allemaal bezig. Het virus wat over deze wereld gaat. Het virus wat in ons land is gekomen. Het virus wat steeds dichterbij komt. En misschien ons al heeft geraakt. En in deze bijzondere omstandigheden, in deze nood, mogen wij toch tot u blijven gaan. En wilt u toch tot ons blijven spreken. Wat een voorrecht dat uw woord open blijft. Wat een voorrecht dat uw troon open blijft. En dat wij ook juist nu met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van uw genade. Om barmhartigheid te vinden. Om genade te verkrijgen. Om geholpen te worden op het juiste moment. En zo willen wij tot u komen voor dit moment. Dat we samen verbonden zijn als gemeente. Zoals net is gezegd, in uw Zoon Jezus Christus. We worden gescheiden door plaatsen. Maar we worden niet gescheiden door uw geest en door het geloof. En daarom bidden wij voor dit moment dat we samen als gemeente een ontmoeting mogen hebben met u, de levende God. We bidden of u, uw Heilige Geest, het kracht wil laten werken. Dat als we uw woord open doen, dat we de woorden zullen begrijpen die we lezen en dat we ze kunnen toepassen in ons leven. Ja, dat we met Johannes uw heerlijkheid mogen zien, Heer Jezus. De heerlijkheid als de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Heer Jezus, wilt u deze dienst gebruiken om ons oog te richten op u, om ons te bemoedigen, om ons te vertroosten door wie u bent. We hebben vandaag en de afgelopen dagen steeds weer de oproep tot ons gekregen om van elkaar afstand te houden als mensen. 1,5 meter afstand houden. Maar we bidden dat u deze dienst gebruikt om ons heel dicht bij u te brengen, Heer Jezus. Zodat er geen afstand is tussen u en ons. Heere, u weet wat wij nodig hebben op dit moment. En wilt u daarom in onze harten werken. Heere, we bidden dat we een grotere nood hebben dan dit virus. En dat is de zonde. De zonde die ons allemaal in de greep heeft. De zonde die ons allemaal heeft besmet. De zonde die ons allemaal het leven kost. Tenzij we het bloed van u, Heer Jezus, mogen kennen. Mogen geloven in u, die uw bloed heeft gestort op Golgotha. En we bidden daarom dat we vanavond allemaal mogen genezen van die ziekte. En als we daarvan genezen zijn, dat we daar dankbaar en vol vreugde uit zullen kunnen leven, ook in deze omstandigheden. Heere, wees zo bij iedereen. Geef ook dat we de aandacht erbij kunnen houden. En het is misschien moeilijker om dingen te volgen als we het niet kunnen zien, als we afhankelijk zijn van alleen geluid. Heere, geef ons concentratie. En geef ons een hart dat hongerig is naar uw woord, naar de waarheid. Dat vragen we uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit het evangelie van Johannes. Johannes 18, vers 1 tot en met 11. Eigenlijk begint hier het directe lijden van de Heer Jezus. Op weg naar het kruis. Johannes 18, de verzen 1 tot en met 11. Nadat hij dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaans, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem zou komen, trad naar voren en zei tegen hen: "Wie zoekt u?" Zij antwoordden hem: "Jezus de Nazarener." Jezus zei tegen hen: "Ik ben het." En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei: "Ik ben het," deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw: "Wie zoekt u?" En zij zeiden: "Jezus de Nazarener." Jezus antwoordde: "Ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan." En dit zei hij opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had: "Uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan." Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de dienaar van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de dienaar was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: "Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken?" Tot zover onze schriftlezing. Ik heb als thema erbij gezet hoe Jezus zijn heerlijkheid laat zien in zijn lijden. Jezus laat ook hier in dit gedeelte zijn heerlijkheid zien. Allereerst doordat hij alles wist wat over hem zou komen. Vers 4. Jezus dan die alles wist wat over hem zou komen. Ten tweede ontmoet Jezus het lijden met gezag. Jezus treedt naar voren, vraagt: "Wie zoekt u?" En iedereen valt plat op de grond. Ten derde laat Jezus zijn heerlijkheid hierin zien dat hij het lijden ontvangt in gehoorzaamheid aan zijn Vader. Vers 11. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Hoe Jezus zijn heerlijkheid laat zien in zijn lijden. Eerst gaan we zingen uit Psalm 56, de versen 2, 3 en 4. En we zullen straks zien dat deze woorden ook zijn vervuld op dit moment in het leven van Jezus. Psalm 56, vers 2, 3 en 4. Na het amen van de preek zingen we Psalm 27, vers 1. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Psalm 27, vers 1, na het amen van de preek. De situatie is heel zorgelijk. Niet alleen in Nederland, maar ook in heel veel andere delen op deze wereld. Het coronavirus heeft vele tienduizenden mensen getroffen. En het breidt zich nog steeds razendsnel uit. Waarschijnlijk volgt u net als ik dagelijks het nieuws. Om op de hoogte te blijven van de situatie. Hoeveel besmettingen zijn er vandaag bijgekomen? Hoeveel mensen zijn er nu overleden? En hoe gaat het met de economie? De angst heeft veel mensen in haar greep. De spanning is op veel plekken merkbaar. Het hangt in de lucht. Je voelt het. Voor sommigen lijkt het directe gevaar nog op wat afstand te blijven. Maar hoe lang nog? Wat zullen de komende dagen, de komende week, de komende weken ons brengen? Of moeten we denken in maanden? Niemand weet hoe de verspreiding van het virus zich zal ontwikkelen en wat de toekomst ons zal brengen. Hoe vergelijkbaar is deze situatie met de laatste week en de laatste uren van Jezus op aarde? Jezus zei het en de discipelen voelden het ook. Er komt een moment van groot gevaar. Langzaam maar zeker werd het de discipelen duidelijk. Ze zouden Jezus kwijtraken. Op een hele nare, verschrikkelijke manier. Jezus had het hen herhaaldelijk gezegd toen ze op weg waren naar Jeruzalem. Dat hij zou overgeleverd worden in de handen van de Romeinse soldaten door de Joden. Dat hij zou worden gekruisigd. En nu net had Jezus hen verteld dat een van hen hem zou verraden. Wat was dit? In welke situatie waren ze gekomen? En daarnaast had Jezus gezegd dat de vorst van deze wereld, de duivel, zou komen om hem aan te vallen. Een bizarre, een onwerkelijke situatie voor de discipelen. En zo is deze situatie voor ons ook. Is het werkelijkheid wat wij nu allemaal meemaken? Of worden we straks wakker en was het een droom, een nachtmerrie? Premier Rutte vergeleek het met een achtbaan. Hij zegt, we hebben het gevoel dat we als Nederlanders in een achtbaan zitten. Die sneller en sneller gaat. En we hebben geen idee wanneer die achtbaan stopt. En of wij het tot het einde volhouden. Of dat we eruit geslingerd worden. En wij als burgers kijken naar de politiek. Maar weten zij het? De politici die kijken naar de experts, naar de onderzoekers, naar de wetenschappers. Maar weten zij het? Zij weten in elk geval niet alles wat er komen gaat. En hoe anders is dat met onze Heer Jezus Christus? Er staat van hem geschreven, hij wist alles wat er over hem zou komen. Jezus wist dat hij zou gaan lijden. Hij weet dat hij straks zal worden verraden door een van zijn discipelen. Hij weet dat hij straks vals zal worden beschuldigd. En dat hij op een hele gemene manier door de rechtsprocedure heen zal gaan en veroordeeld worden. Hij weet dat al zijn discipelen die nu nog bij hem zijn, hem straks in de steek zullen laten. Hij weet dat de mensen die eerst hem hoogachten, Hosanna, Hosanna riepen, straks hem zullen uitlachen en bespotten. En Jezus weet nog meer. Hij weet dat dit lijden zal uitlopen op zijn dood. Wij hopen dat wij niet horen bij die mensen die ziek worden. En als we toch ziek worden, dan hopen we dat wij niet horen bij die enkele procent van die mensen die aan de ziekte komt te sterven. En misschien hebben we extra redenen om ons zorgen te maken. Horen wij bij die kwetsbare groep mensen? maar geen van allen hoopt dat hij zal horen bij degene die sterft aan het coronavirus. Maar niemand weet zeker of hij niet ziek wordt. En niemand weet zeker dat als hij of zij ziek wordt, dat hij het wel overleeft. Wij zijn niet zeker van de afloop van dit virus en van onze eigen toekomst. Maar Jezus wist alles. Hij wist dat zijn lijden ontzettend zwaar zou zijn en zou uitlopen op de dood. Hoe kon Jezus dat allemaal weten? Hoe wist Jezus alles wat over hem komen zou? Wat denkt u? Wat denk jij? Nou, één antwoord is dat Jezus het Oude Testament kende. Jezus kende de profeten. En Jezus wist dat de profeten allemaal dingen over hem hadden geschreven. Want hij was de Messias. En Jezus wist dat bijvoorbeeld de profeet Jesaja had geschreven dat de Messias zijn ziel, zijn leven, als een schuldoffer zou geven en zou uitstorten in de dood. Jesaja zei het. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En Jezus wist dat hij dat lam was. Want Johannes de Doper had hem zo aangewezen. Zie het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Jezus wist dat hij was gekomen om te lijden en te sterven. Want Jezus wist dat hij was gekomen om de schriften te vervullen. Er is nog een reden waarom Jezus alles wist wat over hem zou komen. Hij wist het omdat hij de Zoon van God is. Johannes heeft in heel het evangelie niet alleen duidelijk gemaakt dat Jezus waarachtig mens is. Jezus is echt mens. Dat heeft Johannes heel duidelijk in dit evangelie opgeschreven. Maar hij heeft ook duidelijk gemaakt dat Jezus waarachtig God was. En een van de manieren waarop Johannes dit duidelijk maakte is door ons te laten weten dat Jezus dingen wist die voor een gewoon mens onmogelijk waren om te weten. Zo schrijft Johannes aan het eind van Johannes 2 dat Jezus precies wist wat in de mens was. Hij schrijft daar: maar Jezus vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende en omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde. Want hij wist zelf wat in de mens was. En dan in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 het gesprek met Nicodemus, het gesprek met de Samaritaanse vrouw, maken dit duidelijk. Jezus wist dingen die voor een normaal mens verborgen zijn. Jezus is God. Ook aan het begin van Johannes 13 maakt Johannes ons bekend dat Jezus iets wist wat voor een normaal mens verborgen is. Er staat: en voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Jezus wist, omdat hij de Zoon van God is, dat hij zou sterven, wanneer hij zou sterven en hoe hij zou sterven. Waarom is dit belangrijk? Wat hebben wij eraan om te weten dat Jezus alles wist wat over hem zou komen? Wat heeft dat ons te zeggen in deze situatie van ziekte en grote zorgen? De eerste reden waarom Johannes dit ons duidelijk maakt, is omdat hij wil dat wij weten dat Jezus de Zoon van God is, zodat wij in Jezus geloven. En als wij dit geloven, zegt Johannes, dan hebben wij het eeuwige leven. Aan het eind van Johannes 20 schrijft Johannes: deze zijn beschreven. Heeft hij het over de wonderen die Jezus heeft gedaan, de dingen die Jezus heeft gezegd. Deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus, de Messias is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Heel het evangelie van Johannes is geschreven met als doel ons te bewegen tot geloof in Jezus Christus, als de Zoon van God. Johannes wil ons allemaal bewegen tot het geloof. Want als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, dan hebben wij het eeuwige leven. En misschien hebben we hier meteen wel het diepste antwoord op het probleem waar wij nu mee te maken hebben. Wij hebben allemaal het eeuwige leven nodig. Veel mensen zijn bang. Ik weet niet of u bang bent, of dat jij bang bent, maar veel mensen zijn echt bang. Bang dat het virus hun treft. En waarom zouden ze bang zijn? Waarom bent u misschien bang? Ziet u het tegenop om heel erg te moeten hoesten? Of om een zware longontsteking te krijgen? Bent u daar bang voor? Ik denk dat de angst dieper zit. Ik denk dat mensen bang zijn, niet zozeer voor het hoesten, niet voor een opname in het ziekenhuis, maar ze zijn bang dat het hun leven kost. Dat ze eraan zullen sterven. Mensen zijn bang om te sterven. Bent u dat ook? Dat kan heel goed. Dat is heel begrijpelijk. Niemand wil sterven. Wij willen leven. En ik wil er ook niks van afdoen. Dat het heel erg is om te moeten sterven. Het is pijnlijk en verdrietig om mensen achter te laten. Om het leven hier los te moeten laten op aarde. En toch. Zou iemand die echt gelooft in Jezus bang moeten zijn voor de dood? Wat nu als je het eeuwige leven hebt? Wat betekent dat? Jezus zegt rond het lijden, rond de ziekte en het sterven van Lazarus, dat als je in hem gelooft, niet zult sterven. Want al zou je sterven, dan zul je toch leven. Want wie in Jezus gelooft, die sterft wel in die zin dat hij het leven op aarde los moet laten. Maar tegelijkertijd mag hij of zij weten dat hij overgaat naar een ander leven. Een leven in eeuwige hemelse heerlijkheid. De grootste angel van de dood heeft te maken met de eeuwigheid. En de reden waarom mensen heel bang kunnen zijn, heeft vooral te maken met de vraag: waar ben ik als ik straks ben gestorven? Maar als u gelooft, als jij gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan heeft u eeuwig leven. Dan hoeft u niet bang te zijn voor het coronavirus. Want u hoeft niet bang te zijn om te sterven. Maar zegt iemand, ik geloof inderdaad in Jezus en in die zin ben ik ook niet bang om te sterven. Ik weet dat ik kan sterven. En daarom kan ik ook leven. Zelfs met de dood voor ogen. Maar wat ik zo moeilijk vind, is dat ik daardoor anderen moet achterlaten. Ik vind het erg voor de mensen die ik lief heb. Voor hen is dit moeilijk. En dan gaan we naar de tweede reden. Waarom Johannes heeft opgeschreven dat Jezus alle dingen wist die over hem zouden komen. Want omdat Jezus van tevoren alles wist wat over hem zou komen, kon hij zijn discipelen hier ook op voorbereiden. En Jezus heeft vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17... laten merken dat hij het ook heel erg vond voor zijn discipelen. Hij heeft hen lief gehad tot het einde. Jezus dacht niet alleen aan zichzelf toen hij wist dat hij zou moeten lijden en sterven. Nee, Jezus dacht ook aan de discipelen. En hij zorgde voor hen. Hij wilde dat als hij weg was, als hij gestorven zou zijn, als hij straks terug zou gaan naar de Vader in de hemel, dat zijn discipelen door konden gaan. En daarom heeft hij in hoofdstuk 13 tot en met 16 onderwijs gegeven. Hij heeft verteld wat er met hem zou gebeuren. Maar hij heeft ook verteld wat er met hen, met de discipelen zou gebeuren. Hij heeft hen erop voorbereid dat ook zij zullen gaan lijden. Want als je Jezus volgt, dat is vandaag de dag nog zo, dan betekent het dat je zult delen in zijn lijden. Jezus heeft hen ook verteld dat als ze zouden volharden in het geloven, dat er een eeuwige heerlijkheid op hen wachtte. Ik ga terug naar mijn Vader om daar woningen te maken. Dat jullie daar straks heen mogen. En Jezus heeft gezegd dat ze er niet alleen voor staan. Hij zou de Heilige Geest geven als een trooster, als een kracht om te kunnen leven. En dan nadat Jezus in hoofdstuk 13 tot en met 16 het onderwijs heeft gegeven, bidt hij in hoofdstuk 17. Een prachtig, indrukwekkend, ontroerend gebed. Jezus bidt daar voor zichzelf. Hij bidt daar voor zijn discipelen. En hij bidt voor u en voor jou. Voor alle mensen die ooit in hem zouden geloven. En wat in deze hoofdstukken staat is zo diep, is zo rijk. Het zijn belangrijke dingen die wij allemaal als gelovigen moeten weten. In al deze woorden klinkt de liefdevolle zorg van Jezus voor ons voor. Wij weten niet wat wij allemaal mee gaan maken. Maar Jezus weet het wel. Wij weten niet door welk lijden wij allemaal heen moeten. Maar Jezus weet het wel. En hij heeft die dingen gezegd die wij nodig hebben om door dit leven vol lijden, vol zorgen, met goede moed, met blijdschap, met vrede in ons hart door te kunnen gaan. Dat is voor onszelf bemoedigend. Maar dus ook voor degene die wij misschien moeten achterlaten. Stel dat u wel door het virus wordt getroffen. Dat u wel hieraan sterft. En u vindt dat heel erg, en dat is het ook, voor de mensen die u moet achterlaten. U kunt ze achterlaten met deze woorden van Jezus in Johannes 13 tot 17. Dat zijn de woorden die elk mens nodig heeft. Als wij dit onderwijs kennen, als wij dit onderwijs geloven, dan zijn wij in staat om door deze wereld heen te gaan. Dan weten wij hoe wij door het geloof met het lijden om kunnen gaan. En daarom, nadat Jezus in hoofdstuk 13 tot 17 onderwijs heeft gegeven en gebeden, de discipelen alles heeft gegeven wat ze nodig hebben om mee te maken wat ze straks mee gaan maken, zijn ze klaar voor het moment dat Jezus naar het kruis gaat. En daarom lezen we in hoofdstuk 18 vers 1, nadat hij dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar het kruis. En dan is er nog één reden waarom ik denk dat Johannes heeft opgeschreven dat Jezus alles wist wat er over hem komen zou. En dat heeft al te maken met onze tweede gedachte, namelijk dat Jezus het lijden ontmoet met gezag. Wij moeten weten dat Jezus geen hulpeloze slachtoffer is van de Joden en de Romeinen. Het lijden overkwam Jezus niet omdat hij een slachtoffer is. Jezus koos ervoor. Jezus had de keus om aan het lijden te ontsnappen. Maar we lezen dat Jezus het lijden doelbewust tegemoet gaat. Jezus weet dat zijn uur is gekomen om te sterven. Hij weet dat dit moment is dat de Vader van hem vraagt om te gaan sterven. En daarom zegt Jezus, ik wil dat heel de wereld weet dat ik mijn Vader lief heb en gehoorzaam. Sta op, laten we gaan. En zo staat Jezus op. En zo vertrekt Jezus naar de hof van Gethsemane, wetend dat hij daar straks gevangen zal worden genomen. En als straks de afdeling soldaten en de dienaars komen met wapens om Jezus te vangen alsof hij een grote crimineel is, lezen we dat Jezus zelf naar voren treedt. Kinderen, zien jullie Jezus daar staan in de hof van Gethsemane? Het is midden in de nacht. Het is pikdonker. Nou, er flakkert wel wat lichtjes. Er staat namelijk ergens in een tuin een grote groep soldaten. Een grote groep mensen met in de ene hand een fakkel met licht en in de andere hand een wapen. Ze zijn op weg om Jezus te vangen. Waarom zijn ze zo zwaar bewapend? Denken jullie dat ze bang zijn voor Jezus? Voor Jezus hoef je toch niet bang te zijn? Nou, ze hebben al gekke dingen meegemaakt met Jezus hoor. Ze hebben geleerd dat je Jezus niet moet onderschatten. Het is alweer een tijdje geleden. Maar zij die horen bij die dienaren van de overpriesters en de fariseeën, die kunnen zich nog goed herinneren. Het was een tijdje geleden dat het Loofhuttenfeest was. En op dat feest was Jezus ook naar Jeruzalem gekomen. En dat had voor heel veel beroering gezorgd. Tegenwoordig spreekt iedereen over het coronavirus, maar toen sprak heel Jeruzalem over Jezus van Nazareth. Hij was gekomen. En iedereen had het erover. Wie was hij eigenlijk? Sommigen zeiden, hij is een bijzondere profeet. Anderen zeiden, hij is de Messias die we lang hebben verwacht. En sommigen zeiden zelfs, hij is de Zoon van God. Nou, sommige mensen vonden het geweldig. Ze liepen achter Jezus aan. Maar er waren ook mensen die het niet geweldig vonden. Die waren boos dat er zoveel mensen achter Jezus aanliepen. Ze vonden het een groot gevaar. En ze wilden dat gaan voorkomen. De fariseeën en de overpriesters hadden besloten dat Jezus gevangen genomen moest worden. En toen hadden ze hen, de dienaren, de politie van de tempel, op Jezus afgestuurd. Zij moesten Jezus gaan vangen. Zij hadden geen idee wie Jezus was, hadden hem misschien nog nooit ontmoet, maar ze gingen naar hem toe om hem te pakken. Maar toen ze bij hem kwamen, toen hoorden ze Jezus praten. Wauw, wat zei hij allemaal? Wat bijzonder. Ze waren diep onder de indruk van alles wat Jezus zei. En toen gingen ze terug naar de fariseeën en de overpriesters. Zonder Jezus. Nou, die waren woedend. Waarom hebben jullie Jezus niet meegenomen? We hadden jullie erop uitgestuurd om hem te vangen. En dan lezen we dat ze zeggen, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. En dat is de reden dat ze nu met een zware bemanning, met een geweldige overmacht en zwaar bewapend op Jezus afgaan om hem te vangen. Nee, Jezus is geen crimineel. Maar Jezus is ook geen gewoon mens. En daar zullen ze nu opnieuw snel achterkomen. Jezus stelt hen een vraag. Wie zoekt u? Dat is een opmerkelijke vraag. Uit andere evangeliën weten we dat Judas op dit moment Jezus al heeft verraden met een kus. Judas heeft Jezus al aangewezen als degene die ze vangen moeten. Ze weten dus dat Jezus degene is die ze moeten hebben. Maar Jezus stelt hen deze vraag om duidelijk te maken dat hij de leiding heeft. Dat hij de leiding neemt. En dat blijkt een heel leidend verhaal. Jezus heeft de leiding. Hij heeft alles onder controle. En het gaat zoals hij het wil. Niet de Joden, niet Pilatus, niet de Romeinen hebben macht over Jezus. Nee, Jezus heeft macht over hen. En deze macht gaan de Romeinse soldaten en de Joodse tempelpolitie nu voelen. Ze antwoorden namelijk, wij zoeken Jezus de Nazareen. En opeens liggen ze allemaal plat op de grond. Wat gebeurt hier? Er was geen aardbeving. Er was geen harde windvlaag. In één keer liggen alle soldaten en al die dienaren plat op de grond. Hoe kan dat? Nou, Jezus had twee woorden gezegd. Ego eimi. Ik ben. En toen Jezus deze twee woorden sprak, ik ben, alsof een onzichtbare macht hen achterover duwde. Ze vielen plat op de grond. Zie je wel, met Jezus wist je het nooit. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Jezus spreekt en alle vielen. Waarom deed Jezus dit? Waarom liet Jezus die mensen vallen? Nou, misschien probeerde Jezus alsnog wel aan het lijden te ontsnappen. Dat kon nu, nu ze allemaal plat op de grond lagen. Slappe mannen, hij kon zo weglopen. Nee, dat wilde Jezus niet. Jezus was immers doelbewust naar de hof van Gethsemane gegaan om daar gevangen genomen te worden. Hij was doelbewust op weg naar het kruis. Maar Jezus laat hier zien dat hij macht heeft. Niemand heeft macht zijn leven af te nemen. Jezus legt zijn leven zelf af. En hij heeft de macht het straks zelf weer op te nemen. In die woorden ik ben zit een hele diepe betekenis. U weet dat misschien wel, dat toen Mozes vroeg aan de Heere, wat is uw naam? Als ik straks bij mijn volksgenoten kom en ik moet vertellen dat ik ben gestuurd door, wat moet ik dan zeggen? Nou zegt God, dit is de naam waarmee ik mijzelf bekend maak. Ik ben. De woorden ik ben zijn de zelfopenbaring van God. Zo maakt God zich bekend. En in het Johannes-evangelie maakt Jezus zich zo bekend. Keer op keer gebruikt Jezus deze woorden. Ik ben. Ik ben de deur. Ik ben de opstanding in het leven. Ik ben het licht. Jezus is ik ben. Met andere woorden, Jezus openbaart zichzelf als God. En nog één keer voordat Jezus gevangen wordt genomen. Voordat Jezus de weg van lijden ingaat. Laat hij weten dat hij de Zoon van God is. Op het moment dat Jezus dit zegt, vallen de soldaten achterover. Ze deinzen terug en vallen op de grond. Wat ik mooi vond, wat ik ontdekte, is dat hier op dit moment twee psalmen worden vervuld. Op het moment dat de soldaten achteruit deinzen en op de grond vallen, worden er twee psalmen vervuld. De eerste psalm is psalm 56, die we net hebben gezongen. Dat is een psalm van David. En in die psalm zegt David: wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken. Want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. De hele dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij scholen samen, zij verbergen zich. Zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. Was dat niet de situatie van Jezus? Kwamen daar niet die soldaten en de dienaren van de fariseeën om te loeren op zijn leven? Om hem te vangen, zodat hij gedood kon worden? Maar dan zegt David vervolgens in Psalm 56, dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik, dat God met mij is. Vijanden zullen terugdeinzen. Dat gebeurt hier. En daarmee laat Jezus zien dat God met hem is. De andere psalm is psalm 27. Ook een psalm van David. In die psalm zegt David in vers 2, toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mij levend te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Psalm 56 en psalm 27 zijn woorden die hier in de hof van Getsemane in Jezus worden vervuld. De manier waarop Jezus het lijden tegemoet gaat, vind ik ontzettend bijzonder. Wat een rust. Wat een macht. Wat een heerlijkheid straalt er van alles af. En moedigt ons dit niet aan om op deze koning te vertrouwen? Jezus had macht over zijn eigen leven, over het lijden wat hem wachtte. Zo heeft Jezus macht over ons leven en over ons lijden. Jezus heeft ook macht over het coronavirus. Zoals Jezus met twee woorden de vijanden, de tegenstanders, op de grond deed vallen. Zo heeft Jezus macht over ons, over alle ziekte. En daarom, als wij vertrouwen op de Heer Jezus, hoeven wij niet bang te zijn. Wij hoeven niet bang te zijn voor alle gevaren die in deze wereld op ons afkomen. Jezus kan ons beschermen tegen alle gevaren, tegen al het lijden. Hij kan ons van al onze vijanden verlossen. Jezus hoeft maar één woord te spreken. En wij zijn bevrijd van alle gevaren. Als de soldaten opnieuw zijn opgekrabbeld, vraagt Jezus het hun opnieuw. Wie zoekt u? Nou, nu weten ze het. Maar opnieuw zeggen ze, wij zoeken Jezus de Nazarener. En nog één keer laat Jezus zijn gezag zien. Nu op een andere manier. Nu laat Jezus hen niet vallen. Maar Jezus zegt dat ze zijn discipelen vrij uit moeten laten gaan. Als jullie mij dan zoeken, laat de discipelen weggaan. Mooi, hè? Jezus zorgt opnieuw voor zijn discipelen. Jezus heeft beloofd dat niemand van degenen die in hem geloven, dat niemand van zijn discipelen verloren zal gaan. Dat is een tekst die bemoedigend is voor ons allemaal. Als wij in Jezus geloven, dan zullen we niet verloren gaan. En om ons die zekerheid, die bemoediging, die troost, die houvast te geven, laat Jezus op dit moment merken wat dat betekent. Hij wordt gevangen, maar tegelijkertijd zorgt hij ervoor dat zijn discipelen niet worden gevangen. Jezus zorgt op dit moment niet alleen voor zijn discipelen. Hij zorgt daar ook voor ons. Jezus is niet gekomen om met ons te lijden, om met ons de straf op de zonde te dragen. Jezus is gekomen om voor ons, om in onze plaats te lijden en de straf op onze zonden te dragen. En wat een wonder van genade is dat. Dat Jezus hier in onze plaats wil staan. Om de toorn van God over de zonde, over zich te laten komen. Jezus neemt het lijden helemaal op zich. En laat ons vrij uitgaan. Het lijden van Jezus is plaatsvervangend. En daarom spreekt Jezus met gezag. Als u mij zoekt, laat deze dan weggaan. Jezus openbaart zijn heerlijkheid, dus op het moment van lijden hierin, dat hij alles van tevoren blijkt te weten. Ten tweede openbaart Jezus zijn heerlijkheid op het moment van lijden, dat hij duidelijk maakt dat hij alle macht heeft over deze situatie. Niemand kan zonder zijn wil zijn leven afnemen. Er is nog een derde manier waarop Jezus zijn heerlijkheid openbaart. En dat is door zich vrijwillig te onderwerpen aan de wil van zijn vader. En door gehoorzaam te zijn tot in de dood. Jongeren, stel je voor dat jij een van die discipelen van Jezus was. Stel je voor dat jij jarenlang bent opgetrokken met Jezus. Je bent een goede vriend van Jezus geworden. Je hebt veel van Jezus geleerd. Je hebt veel van zijn macht gezien. Je hebt een diepe bewondering voor Jezus gekregen. Je hebt gemerkt dat Jezus altijd voor jou klaar stond. Jezus heeft jou vaak bemoedigd. Hij heeft jou vaak het goede advies gegeven. Je hebt diepe liefde voor Jezus gekregen. Wat zou jij doen? Op het moment dat jij daar staat bij Jezus in de hof van Gethsemane. En je ziet dat er een grote groep soldaten aankomt. Een grote menigte met wapens om Jezus te vangen. Wat zou jij doen voor Jezus? Nou, ik denk dat ik boos zou zijn. Ik zou woedend zijn, denk ik. Boos op al die Joden die niet in Jezus geloofden. Waarom begrepen zij niet dat Jezus de Messias was? En dan vooral op die fariseeën en die schriftgeleerden. Zij kenden toch vooral het Oude Testament. Waarom wilden zij Jezus doden? Jezus had toch geen kwaad gedaan? Misschien zou ik ook boos zijn op die soldaten en op al die dienaren die daar komen met wapens. Snappen ze dan niet dat Jezus geen crimineel is? Ze kunnen toch hun verstand gebruiken en zeggen dat ze aan deze oneerlijkheid niet meedoen? Ik zou zeker boos zijn op Judas. Jarenlang had hij gedaan alsof hij een goede vriend van Jezus was. Jarenlang had hij net alsof gedaan dat hij van Jezus hield. En nu? Hij verraadt Jezus. Wat een misselijke vent. En misschien zou ik ook boos zijn op Jezus. waarom laat Jezus dit zo makkelijk gebeuren? Waarom accepteert Jezus zo makkelijk dat hij moet lijden? Ik kan het heel goed begrijpen dat de discipelen een zwaard pakken. En dat ze gaan vechten. Als ik niet was gevlucht uit angst, had ik meegevochten. Ik was gaan vechten. En jullie jongeren, zouden jullie mij helpen? Vast. En wie zouden we dan eerst een klopje kleiner maken? Wie zouden we eerst met het zwaard proberen te pakken? Precies, Judas. Eerst slaan we het hoofd van Judas eraf. En het zou goed kunnen dat Petrus dat heeft geprobeerd. Maar hij mist. Hij mist Judas. Hij raakt het oor van de dienaar van de hoge priester. Hij is een oor kwijt. Ik zie het helemaal voor me. En ik kan het goed begrijpen. En Jezus? Geeft Jezus nu Petrus een compliment? Petrus, het doet me goed om te merken dat jij een warm hart voor me hebt. Ik ben blij om te merken dat jij voor mij wil vechten. Nee, dat staat er niet. Petrus krijgt geen compliment en de andere discipelen ook niet. Integendeel. Jezus vermaant hen. Jezus zegt tegen hen dat ze het niet begrijpen. Ze snappen het niet. Jezus zegt tegen hen dat ze hun zwaard terug moeten stoppen. Voor de discipelen was dit verschrikkelijk. Voor de discipelen was dit onwerkelijk. Het was onbegrijpelijk. Maar voor Jezus niet. Jezus wist immers alles wat er over hem zou komen. En Jezus wist dat het alles precies ging zoals het moest gaan. Jezus wist dat hij op dit moment bezig was om de schriften te vervullen. Hij was op dit moment bezig om de wil van zijn vader te doen. En daarom zegt Jezus in vers 11, steek uw zwaard in de schede, want de drinkbeker die de vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Jezus weet dat hij op dit moment de drinkbeker van zijn vader moet gaan leegdrinken. U weet vast wel wat die drinkbeker inhoudt. De drinkbeker die in de Bijbel vaker voorkomt. In het Oude Testament wordt de drinkbeker regelmatig genoemd als een uitdrukking van Gods toorn en van zijn gramschap. In de drinkbeker zit de straf, het oordeel van God over de zonde. Volken die zwaar hebben gezondigd. Volken die een grens hebben bereikt. Die Gods toorn over zich hebben afgeroepen. Die moeten de drinkbeker gaan drinken. Dus als Jezus zegt dat hij de drinkbeker van zijn vader moet gaan drinken, dan bedoelt Jezus dat hij het oordeel van God over de zonde straks zal gaan dragen. Jezus ondergaat het lijden niet als een machteloze, als een hulpeloze. Jezus kiest ervoor. Jezus ondergaat het lijden omdat hij weet, het is de wil van mijn vader. En Jezus wil op dit moment laten zien dat hij zijn vader lief heeft. En dat hij zijn vader tot het uiterste wil gehoorzamen. Hier zit een geweldige troost in voor ons allemaal als we in Jezus mogen geloven. Zoals ik net al heb gezegd, Jezus wil in onze plaats de drinkbeker drinken. En Jezus heeft het gedaan. We kennen de afloop. Jezus is aan het kruis gegaan. En het mooie is dat Jezus aan het einde uitroept aan het kruis. Het is volbracht. Dat betekent, ik heb de beker leeggedronken. Tot de laatste druppel. De beker van Gods toorn is leeg. En omdat Jezus die drinkbeker heeft leeggedronken. En heeft gezegd, laat deze weggaan. Het is plaatsvervangend. Hoeven wij de drinkbeker van Gods toorn nooit meer te drinken. Wij hoeven daar nooit zelfs maar één slok uit te nemen. Jezus heeft alles gedaan om de straf voor onze zonden te dragen. Dat betekent dus dat wij als een gelovige nooit meer kunnen lijden zoals Jezus heeft geleden als straf op de zonde. Wij lijden nog wel. Wij zitten als gelovigen net zo goed in deze situatie. En wij hebben niet de belofte dat wij niet ziek worden. Wij hebben ook te lijden. Maar wij hoeven niet te lijden als een oordeel over onze zonde. Een geweldige tekst die ooit een predikant zei, noemde toen hij al te horen gekregen dat hij kanker had en daarmee worstelde. Toen zei hij, ik werd bemoedigd door een tekst uit 1 Thessalonicenzen 5. Waar staat, God heeft ons als gelovigen in Jezus Christus niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid. Al het lijden dat wij als gelovigen meemaken, is niet als toorn van God over onze zonde. Helemaal niet. Het komt uit de liefdevolle handen van God de Vader. Tot zaligheid. Al het lijden dat wij als gelovigen meemaakten, heeft een heerlijk, een hoog doel. Om ons dichter bij God te brengen. Om ons meer op Jezus te doen lijken. Om ons straks voor eeuwig bij God in de hemel te laten zijn. Jezus is hier ook een voorbeeld voor ons. Ook wij moeten ons onderwerpen aan de wil van God voor ons leven. Ook wij moeten bereid zijn om God te gehoorzamen. Om ons te onderwerpen aan de wil van God. Ook juist op momenten dat het moeilijk wordt. Op momenten dat wij dingen moeten doen. Of dingen moeten meemaken die pijn doen. Die ons lijden geven. Wij moeten leren om met Jezus het kruis op ons te nemen. En hem daarin na te volgen. En dat is niet altijd makkelijk. In tegenspoed geduldig zijn. Op het moment dat het moeilijk is ons te onderwerpen aan de wil van God. Dat kan weerstand geven. Dat kan strijd geven. Maar het wordt wel anders als je mag weten dat die God jouw vader is. Jezus zegt het zelf. Mijn vader geeft mij deze drinkbeker. En als wij in Jezus Christus mogen geloven, dan mogen wij weten dat God onze vader is. Een liefdevolle vader. En dat betekent inderdaad dus niet dat je niet hoeft te lijden. Er staat zelfs in Hebreeën dat als je een zoon bent van deze vader, dat je juist gekastijd wordt. Tot nut. God heeft het beste met elke gelovige voor. Als we zijn kinderen zijn, dan mogen we het lijden accepteren. Mogen we het lijden ontvangen als de wil van onze Vader. En daarom laten wij in deze moeilijke periode van ziekte en van zorg ons onderwerpen aan de wil van God. Als onze Vader in de Heer Jezus Christus. Maar laten we ook onze schuld belijden. Het zijn onze zonden, onze afdwalingen, die alle lijden in deze wereld hebben gebracht. Het is een moment van bezinning. Een moment waarop we als Nederlanders mogen kijken naar onszelf. Wat hebben wij gedaan met het evangelie? Wij verdienen het oordeel van God. En laten we daarom onze zonden ook voor God belijden. En vragen om vergeving. Laten we als kerken en als volk terugkeren tot de Heer onze God en onze hoop op Hem stellen. En er is nog één tekst die ik graag wil meegeven, ik vond dat bijzonder. In Johannes 11, dan zegt Jezus ook over het lijden en het sterven van Lazarus. Deze ziekte is niet tot de dood, maar is tot de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En als wij in deze situatie onze zonden belijden en terugkeren naar God, dan zal deze ziekte, het coronavirus, niet zijn tot de dood, maar zal er zijn tot de eer en de verheerlijking van God en zijn Zoon Jezus Christus. Amen. Laten we danken en bidden. Heere God, aan het eind van deze dienst mogen wij u danken. Dank u wel dat u dit mogelijk heeft gemaakt. Dat wij uw woord mochten opendoen. En mochten kijken in het hart van uw Zoon Jezus Christus. Wat een bijzonder moment was dit in zijn leven. Een moment van groot lijden. Een moment van grote zorgen, omdat hij het lijden op zich af zou komen. Maar we danken u dat hij in deze situatie liet zien dat hij op u vertrouwde als zijn vader. En dat hij alle macht heeft over lijden, over dood. Heren, en dan mag dit ons bemoedigen. Dan mogen wij tot u gaan, Heer Jezus, weten dat als u onze koning bent, dat u ook macht heeft over ons leven. En dat er niks zonder uw wil ons kan gebeuren. We willen schuilen bij u, Heer Jezus. We willen tot u de toevlucht nemen. En door te geloven in u, alle angst verliezen. Heren, we bidden voor elkaar dat we het oog mogen hebben op de Heer Jezus. Dat we u mogen zien in uw heerlijkheid. Dat we u niet vergeten. Maar dat we nu kracht mogen ontvangen uit dit evangelie. Heren, we bidden voor elkaar als we door het virus al getroffen zijn. Heren, misschien zijn we niet eens ziek, maar worden we ook economisch getroffen. Heren, we bidden voor alle bedrijven, voor banen. We bidden voor elkaar. Wilt u ons vasthouden? Wilt u ons wijsheid en kracht geven in de moeilijke situatie waarin we zitten? De moeilijke dingen die nog zullen volgen. Heren, we bidden ook dat we dit vertrouwend mogen doen. Dat we niet zullen mopperen. Maar dat we in dit alles mogen getuigen van uw trouw en van uw goedheid. Dat we elkaar mogen bemoedigen en versterken. En dat we in deze wereld een boodschap van hoop mogen geven. Heer, geef ons bereidheid om ook te lijden. En het ontvangen uit de hand van u als vader. Ja, wilt u het lijden gebruiken om ons als kerk te zuiveren? Om ons als gelovigen dichter bij u te brengen? Wilt u dit lijden gebruiken om Nederland weer terug te brengen bij u? Wilt u dit lijden gebruiken om over deze wereld uw koninkrijk uit te breiden? Heren, laat uw macht en uw heerlijkheid zien, ook in dit lijden. Heren, we bidden voor de regering die ons land nu moet besturen, die keuzes moet maken. Wilt u hen wijsheid geven? Wilt u hen kracht geven? We bidden voor alle verpleging. Voor mensen die werken in het ziekenhuis, voor mensen die werken in de zorg. Heren, wat wordt er veel van hen gevraagd? Geef hen liefde. Geef hen ook moed. Als ook zij risico lopen, wilt u hen ook beschermen. Heren, we bidden dat elke Nederlander op dit moment krijgt wat hij of zij nodig heeft. Geef dat we oog hebben voor elkaar. Dat we elkaar helpen waar dat mogelijk is. Dat we omzien naar elkaar. En geef dat we als christenen het evangelie mogen delen. Dat u, Heer Jezus, voor ons de drinkbeker heeft gedronken. Dat iedereen die in u gelooft vrede heeft met u. En het eeuwige leven. En als we dat eeuwige leven hebben, dan kunnen we sterven. En dan kunnen we door dit leven heen dat een gestadige dood is. Heren, zo bidden we voor elkaar. We bidden voor de week die voor ons ligt. Ga met ons mee. We bidden om vergeving over onze zonden. Heren, want dat is ook gepast in deze situatie. Dat we belijden dat wij als gelovigen niet zo hebben geleefd als had gekund, had gemoeten. Dat we als kerken en niet die plekken zijn geweest waar u verheerlijkt zou kunnen worden. Heren, we belijden onze schuld als volk. Dat we grotendeels u de rug hebben toegekeerd. ongelovig zijn geworden. Ons geluk hebben gezocht in het leven hier. We belijden dat we het leven hier maakbaar hebben proberen te maken. Dat we hier op aarde een hemel hebben geprobeerd te maken. Maar we komen nu achter dat dat mislukt. En dat we nog steeds kleine, nietige wezens zijn. Die volledig afhankelijk zijn van u, schepper van hemel en aarde. Wilt u onze schuld vergeven? Wilt u ons genadig zijn? En uw vriendelijk aangezicht weer tonen aan ons in Nederland. En over heel deze wereld. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit op toonhoogte 100, de versen 1 en 3. Jezus, leven van mijn leven. Op toonhoogte 100, de versen 1 en 3. Ga heen in de vrede en laten wij bidden om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen zij alle eer. Amen.